proberen we weer een draad op te nemen in Lucas 19. Waar wij onderweg waren naar Jeruzalem. Maar zoals u langzamerhand geacht wordt te weten, de route wordt afgebroken op de Olijfberg en tot vandaag zijn we niet verder gekomen dan de Olijfberg. Want Jeruzalem, ja, dat is pas in de wederkomst van Christus. Want die Olijfberg die fungeert in de Bijbel, in het Oude Testament dus al, als uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Dat ligt er niet zo heel dik bovenop in het Oude Testament. Maar u weet hoe het gaat, hè? Het licht van het Nieuwe Testament schijnt op het Oude Testament. Op de dagen van de onwetendheid en wat het maar was. En wij herkennen de dingen daar. Dat is in ieder geval de bedoeling. En deze langdradige geschiedenis van Galilea naar Jeruzalem, ja, dat is de uitbeelding van hoe het eigenlijk gaan zou. Eigenlijk, men komt niet in Jeruzalem en voor zover men er wel komt, gaat het maar over één ding. Jeruzalem zal verwoest worden en de Heer zal buiten Jeruzalem geworpen worden en gekruist worden. En het evangelie als zodanig, de zaligheid, zal trouwens ook uit Jeruzalem verdwijnen. En dat is wat we geïllustreerd vinden, dan wel verslagen vinden in het boek Handelingen. Het vervolg op de geschiedenis natuurlijk. Want u wordt geacht te weten dat Handelingen begint inderdaad in Jeruzalem. Met de vraag, nee, begint eigenlijk op de Olijfberg. Met de vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weer oprichten? Waarna als onderdeel van het antwoord de Heer ten hemel voer en een commentaar kwam van de twee getuigen. Ja, de twee getuigen, ja. Van hij zal al zo wederkomen. En wat er gebeurt is dat wij aan het eind van het boek niet meer in Jeruzalem zijn. Uitdrukkelijk niet. Maar in Rome. En voor zover Paulus in Jeruzalem was, werd hij daar gevangen genomen. En na verloop van tijd kwam hij als gevangene in Rome. En daar eindigt het historisch verslag in de Bijbel. Niet de Bijbelse geschiedenis helemaal, maar wel het systematische verslag daarvan. Het gaat van Jeruzalem naar Rome. En onder de naam Rome wordt dan beweerd dat vanuit Rome het evangelie, het christendom, zo u wilt, gebracht is over de hele wereld. Maar dat is een misverstand. Want dat was vanuit Brittannië. Hebben we die nog? Bent u daar nog? Oké. Okay. Ja, dat was. En dat was toch weer in Rome, want daar hadden de Britten hun paleis. Maar dat, daar zijn we geweest, toch of niet? Sommigen van u, in elk geval. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Dat is te snel vooruit. Maar waar het om gaat, is het stokt op de Olijfberg. En het wordt langzaam verteld op de Olijfberg. Hier. In de eerste plaats de aarzeling al bij Jericho, daarna op de Olijfberg. Zij meende dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Het zou aanbreken, maar het zou niet openbaar worden in Jeruzalem. En toen kwam dus die gelijkenis. En dan krijgen we hier het verslag van de zogeheten intocht, zoals ze zegt. Lees je het in Johannes, dan gaat het ook heel langzaam. Dan is men in Bethanië. En dan krijg je het verhaal van de zalving in Bethanië, weet u nog, met Maria, wat het maar was, enzovoort. En dan nog een dagje met allerlei zieken die genezen werden. En daarna werd het de eerste dag der week en toen gingen ze uiteindelijk toch maar alsnog krijgt verslag van de intocht in Jeruzalem. En dat verhaal over de zalving, dat staat er hier niet eens bij in Lucas. Maar wat hier wel uitdrukkelijk bij staat, dat kan je niet missen, is dat de feestelijke optocht veranderde in een treurige optocht naar Jeruzalem in. En de optocht, voor zover je dat mag noemen, een optocht in feestelijke zin, eindigde op de Olijfberg met in de eerste plaats de woorden der Joodse schriftgeleerden, de fariseeën: meester, bestraf uw discipelen, want dat kan zo niet, dat hoort zo niet, dat gaat zo niet. En daarna de reactie van de Heer, toen hij de stad zag, dat hij over de stad weende en de verwoesting van Jeruzalem aankondigde en dat het een en ander samenhing met de dag waarop deze dingen plaatsvonden. Het is de dag van de aankondiging van dat het koninkrijk niet ging komen. Het had kunnen zijn, wellicht, hypothetisch, ik heb u dat gezegd, hoe dat in elkaar steekt. De tiende van de eerste maand had grote verzoendag kunnen zijn en in ieder geval de dag van het in huis nemen van het paaslam, leidend tot de paasviering. Maar het werd allemaal niks. En wat wij lezen, ik heb het geloof ik toch voor me liggen. Nee, ik heb het niet voor me liggen, ik moet een bladzijde omslaan. Maar dan lees ik het nu even in Lucas 21, vers 37. Overdag, desdaags, heet dat in goed Nederlands. Desdaags was hij lerende in de tempel. Dat is strikt genomen in Jeruzalem, uiteraard. Maar desnachts ging hij uit en overnachtte op de berg genaamd de Olijf. De Olijfberg, namelijk. En desmorgens vroeg kwam dan het volk weer naar tot hem in de tempel, dat is vers 38 en zo verder. Maar in wat wij noemen de Lijdensweek, dat waren die paar dagen waarin de Heer weliswaar overdag in de tempel was en leerde, staat er, maar hij overnachtte daar niet. Dus de tocht was geëindigd op de Olijfberg. En dan overdag wel even wel naar Jeruzalem, maar s'avonds die weer uit. Zijn domicilie was niet in Jeruzalem, zijn domus, zijn huis. Zijn domicilie was niet in Jeruzalem. Hoewel het de stad is van de grote koning in de stad Davids enzovoorts. Maar nee, hij was niet in Jeruzalem, hij was op de Olijfberg. En u weet hoe het ging, hè? Toen die dagen van wat wij noemen de Lijdensweek in het kerkelijke jaar voorbij waren, op vrijdagavond. Dat klopt inderdaad, hoor, die telling, tot vrijdagavond. Nee, op donderdagavond moet ik u zeggen, want de andere dag was vrijdag, dat noemen wij Goede Vrijdag. Dat is de dag van de kruisiging. Ik ga het niet uitleggen nu, want dat vind ik allemaal nu overbodig. Maar ik weet dat daaraan getwijfeld wordt en dat er gedoe is rondom de berekening van de juiste data. Maar dat berust op misverstanden. Er is geen enkele tegenstrijdigheid rond deze kwestie in de Bijbel. De tegenstrijdigheid ontstaat doordat wij uitgaan van Joodse opvattingen en die dan projecteren in het Nieuwe Testament. Maar het gaat niet over Joods, het gaat over Bijbels en Mozaïs. Dat is niet hetzelfde als Joods. En dan heb je nog mensen die de Bijbel verklaren vanuit de typologie in plaats van andersom. Die heb je dan ook nog. Die vinden dat de Heer gestorven moet zijn op het moment, althans in het uur, dat het paaslam geslacht werd vanwege de symboliek. Maar dan heb je de argumentatie omgedraaid. Dat is in strijd met alle gewone logica, hoor. En berust op nog een paar misverstanden, maar ik ga het echt niet uitleggen. Op die donderdag, dat was dus de 14e, inmiddels toen zat de Heer aan de paasmaaltijd. En na de paasmaaltijd nam hij brood en beker, dat was inderdaad in Jeruzalem, zei het dan niet gelijkvloers. Maar in een bovenzaal, dus toch hoger, als beeld van de hemel uiteraard, waar hij aan zat met zijn discipelen. In Rome zeggen ze, dat was een uitbeelding van de eenheid van de kerk, en ze hebben gelijk. Behalve dan dat het dan toch niet gaat over de Romeinse kerk, maar over die van de Heer zelf. Sorry, Maar dat is zo. De gemeente als zodanig in een hemelse positie, waar u en ik aan zitten aan zijn tafel. Als hoe heette die man, Mephibosheth bij David, zal ik maar zeggen. Wij zitten aan zijn tafel. Nee, niet bij de avondmassering of bij de communie, maar gewoon alle dagen van ons leven. Wij leven uit zijn genade en uit wat hij ons aanreikt. Als brood dat uit de hemel is nedergedaald met dank aan Johannes 6. Heb u dat nog? En toen het afgelopen was die avond, dat weet u toch, dat ze eindigden met een lied. Wat zei u? Vader, wij danken u. Nee, dat was het gebed. Vader, ik dank u dat gij enzovoort. Dat was hoofdstuk 17. Dat was het lange gebed van de Heer. Aan het eind van zijn aardse omwandeling, maar feitelijk ter introductie van wat daarna zou komen, tot in onze dagen. Maar goed. En daarna zongen zij de lofzang, staat er, en toen zei de Heer, kom, laat ons van hier gaan, enzovoort. En toen ze de lofzang zongen, u weet wat de lofzang is? Staat er niet bij in de Bijbel. Maar dat kunnen wij weten. De lofzang zijn een serie psalmen, eindigend met psalm 118. Ik meen dat het 5 psalmen zijn. De laatste daarvan is psalm 118. En die eindigt met Hosanna gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Lees het maar na. Dat is precies wat ze een paar dagen tevoren zongen op de Olijfberg. Want dat was het slot van de lofzang. Echt waar. En wat er toen gebeurde is, ze gingen vandaar en ze kwamen nog net over het Zwarte Water, denk ik altijd. Zijn de Zwollenaren hier of niet? Nou ja. Ze kwamen nog, de Kedron. Nou, heel, heel smal vertaald betekent het zoiets als het duistere, het donkere. Maar het is gewoon wat wij het Zwarte Water noemen in Nederland, hè. Het is een beeld van de dood. Dat is de Jordaan namelijk, waar je over moet. Maar op kleinere schaal, heet dat, fungeert de Kedron. Het dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg fungeert in diezelfde functie. Een beeld van de dood. Aan de ene kant de Olijfberg, aan de andere kant Jeruzalem enzovoort. Kun je erdoor? Ja, meestal staat er namelijk überhaupt geen water in. En in onze dagen ook niet, want dan krijgen ze problemen met de toeristen. Toch? Dus ja. Maar u weet toch hoe dat is? Overal waar je een dal hebt, heb je dus een beekje. Daar heb je dus water. Dat is de Kedron. En ze gingen de Kedron over. En als je Jeruzalem uitgaat naar de Olijfberg. Want ze gingen elke avond terug naar de Olijfberg. Lezen we net. Deden ze toen ook. En toen kwamen ze niet verder dan over de Kedron. En waar ben je dan? Aan de voet van de Olijfberg in de Hof van Gethsemane. Dat is nu nog zo. Het gebied is ook niet zo groot trouwens. Dus, maar dat is nu nog zo. En daar staan nog steeds olijfbomen. Stokoude. Er wordt zelfs beweerd dat er staan die inderdaad 2000 jaar oud zijn. Dat zou kunnen omdat olijfbomen, die zijn er onbekend, dat ze van ouderdom niet doodgaan. Dus als ze al doodgaan is het omdat ze weggevreten worden, omgehakt worden, een of andere ziekte krijgen wellicht, maar van ouderdom niet. Daarom is olijfolie en dus olie en dus zalving een beeld van eeuwig leven. En het ontvangen van een zalving is dus een beeld van opstanding uit de dood. En het zalven van een koning is dus een beeld van de opstanding van Christus, de echte koning enzovoort. En die heet trouwens de gezalfde Mashiach. U weet wel, Mashiach, ik heb die met u gesproken reeds, als naam voor de Olijfberg. Olijfberg, dus het is leven. Eeuwig leven. Vandaar dat als je daar dood gaat, kun je niet dood blijven, toch? Nou had ik het dus over Lazarus, jawel, zeker. Hij stond op. Nee, dat is symboliek. Die functie vervult die berg. Elke avond ging de Heer Jeruzalem terug uit naar de Olijfberg. Daar vernachtte hij. Laat dat goed door je doordringen. Het verhaal ging niet verder dan de Olijfberg. Tot Jeruzalem kwam het niet. In plaats daarvan werd aangekondigd de verwoesting van Jeruzalem. Met een connectie. Want het is profetisch. Het zijn allemaal tekenen wat de Heer deed. En voor dat doel zijn ze ook beschreven, zegt Johannes. Aan het eind van het Johannes-evangelie zegt hij dat. Hè? Ze zijn beschreven als tekenen. En daarmee zijn ze tekenen van toekomstige dingen. En dit ook, want in de toekomst zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Ik zeg het met zeer grote nadruk, omdat men het niet schijnt te lezen. De Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Wanneer? Te dindagen, staat er. Te dindagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Welke dag? De dag dat Jeruzalem verwoest wordt, staat er. Jeruzalem zal verwoest worden, enzovoorts. Zal geen leven in overblijven. Zal wel een overblijfsel zijn, maar dat zal uit de stad verdwijnen. Zal kunnen vluchten, staat er ook bij, uitgebreid beschreven weer. Naar Azal. Naar de gereserveerde plaats betekent dat. In Openbaring 12 heet dat een plaats in de woestijn, haar van God bereid. Dat is inderdaad Petra, Bosra, of hoe het maar heet, de stad van Edom. Maar, toe maar. We hadden het er reeds over en we zullen het er nog wel over hebben. Maar het gaat erom, het blijft hier in op de Olijfberg en dat Jeruzalem, dat is off limits, om zo te zeggen. En voor zover de Heer toch in Jeruzalem ging, werd hij er aan de andere kant uitgeworpen en gekruist. En voor zover het christendom ontstond, als je het zo mag formuleren, in Jeruzalem. Het is eruit verdwenen, er staat, ze werden verstrooid vanuit Jeruzalem vanwege vervolging. Maar uiteindelijk is Jeruzalem verwoest geworden. Totaal. En eigenaardig genoeg, officieel is een groot deel daarvan gevlucht naar Petra, de plaats in de woestijn dus. En je moet het een beetje weten, maar toch, je hebt daar een gebied dat heet Annazar. Ik zie het zo voor me op afstand. Vanaf de route dwars door Petra, aan de rechterkant zie je dat Annazar. Er zijn grotten enzovoort. En dat heet Annazar, omdat het gebied is van de Nazarener, omdat daar christenen naartoe gevlucht zijn uit Jeruzalem in de dagen van de belegering van Jeruzalem en de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, zo rond het jaar 70 van onze jaartelling. Van enige inscripties is in de wanden daar niks meer terug te vinden. Ik heb het in ieder geval niet teruggevonden. Ik heb er nog wel ergens oude foto's van, overigens. Maar het is verdwenen, weggehaald of helemaal verinneweerd heet dat. Voor ons Groningers heet dat verinneweerd. Maar verruineerd, geërodeerd. Maar het is een bekend gegeven en een beetje uitgebreid. De beschrijving van Petra, daar staat dat allemaal in. Ja. Als je het nog beter bestudeert, zal ik maar zeggen, en de tijd voorover. Ik zou niet weten waar ik het gevonden heb, maar ik heb het wel gevonden. Dat ook bij de laatste belegering door de Babyloniërs van Babel, in pak een beet 587 voor onze jaartelling, dat ook toen het beleg rond Jeruzalem weer opgebroken is, net als in tegen het jaar 70 onder de Romeinen, en dat toen ook mensen uit Jeruzalem gevlucht zijn, eveneens naar Petra. Het schijnt alleen dat ze daar toen slecht behandeld geworden zijn. En daarom vinden we profetieën over Edom in het Oude Testament, waar verwezen wordt daarnaar, namelijk dat die Edomieten, die Israëlieten die daarheen vluchten, of Joden waren het eigenlijk die daarheen vluchten, dat om, en die slecht behandeld hebben, dan wel gedood hebben, dat om die reden het oordeel alsnog over Edom zal komen. Dat is nog steeds toekomst. Maar toen zijn ze gevlucht voor een deel, althans, naar Petra. Dat wil zeggen Bosra en Edom. En dat is waarschijnlijk de reden waarom men dat in het jaar 70 of kort daarvoor eveneens op dezelfde wijze gedaan heeft. En toen hebben ze in ieder geval lange tijd daar gewoond. Verder kan ik er niks over zeggen. Maar ik probeer alleen maar uit te leggen, het gaat niet verder dan de Olijfberg. Olijfberg staat voor onze tegenwoordige tijd. We hebben alle dagen bij wijze van spreken het zicht op Jeruzalem, maar dat is nog toekomst. Heb je dat? Dat moet allemaal nog komen, moet allemaal nog gebouwd worden. En als het in de toekomst realiteit wordt, verschijnt de Heer op de Olijfberg voor een verwoest Jeruzalem. Geen steen op steen gelaten, dan moet het allemaal nog beginnen. En als dat tot je doordringt, nou ja, ik heb wel moeite om het hier te vertellen. Want als ik dat dan eens, ik ben er natuurlijk, u ook, wij zijn er sommige u ook meerdere keren, we zijn er wel eens geweest. Maar als ik daar moet vertellen het een en ander, dit soort dingen, dan kom ik niet meer uit mijn woorden. Dan word ik ook emotioneel. Dat is toch een verschrikkelijk verhaal. Maar het gaat wel gebeuren. En wat overblijft is, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Zie? Ga er maar uit. Uit Babel. Uit Jeruzalem. Uit de legerplaats. Waar ben je dan? Ja, in de woestijn. Maar daar is de Heer. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Gek genoeg, er staat in Hebreeën 13 en de gemiddelde commentaar zegt dan dat dat betekent dat de brief geschreven werd toen Jeruzalem nog bestond. Dus het was voor de verwoesting van Jeruzalem. Dan zit je meteen op een zijspoor, denk je niet meer na over wat er eigenlijk staat. Dan zeggen ze, gaat uit buiten de legerplaats, dat is Jeruzalem, dat geven ze dus toe, impliciet. En zeggen, dan bestaat het dus nog. Dus is de brief geschreven voor, wat maakt het ons uit wanneer het geschreven is? Dan had er wel een datum in gestaan. Heb je dat nog? En bovendien, het is meer dan dat. Het gaat erom dat de legerplaats, dat is uiteindelijk de hele wereld. Vooral de religieuze wereld, de wereld met zijn wetten, dat is in essentie wat religie is. Ga er maar uit, in de woestijn geldt dat niet. En in de woestijn ga je de Heer een feest vieren, sinds het boek Exodus is dat toch? Wat ga je dan doen in de woestijn, zegt de farao. Wij gaan de Heer een feest vieren in de woestijn. Nog niet eens, we gaan naar het beloofde land of zo. We gaan de Heer een feest vieren in de woestijn. Nou, dat doen wij ook buiten de legerplaats en dragen zijn smaadheid. Zal ik nog eens langzaam gaan? Kan ik nog op iets... Ja, het is vervelend. Mensen vinden mij vervelend. Ik weet het. Daar ben ik wel aan gewend, langzamerhand. Want kijk, u weet toch hoe het was op Grote Verzoendag, op de 10e van de 7e maand dan? Onder andere moesten twee bokken genomen worden. Twee bokken, kan niet schelen welke. Geeft ook niet wie de een is en wie de ander. Dat werd door het lot bepaald, dus dat gaf allemaal niet. En de ene werd geslacht. En zijn leven, zijn bloed, zijn leven... Wat zeg u? Nee, bloed is leven... Zijn bloed werd gesprenkeld onderweg naar het verzoendeksel in het Heilige der Heiligen. Het verzoendeksel op de Ark des Verbonds. Een verse en levende weg heet dat in Hebreeën hoofdstuk 10. En die andere bok, daar werden de handen opgelegd en die werd de laan uitgestuurd. Nee, die was er nog niet, maar die werd uitgelaten buiten de legerplaats. En omdat dit soort symboliek natuurlijk toch op de eerste plaats op de Heer Jezus van toepassing is, En omdat men uit routine alles wat over de Heer Jezus gaat toepast op zijn lijden en dood, wat tamelijk noodlottig is. Dat is dood meestal trouwens, maar doe maar. Zegt men dus, ja, die weg, die kijkt, die bloed van die benenbok, dat komt in het heiligdom, dat is het verzoendeksel. Dat is de troon der genade, dat is de plaats van de hoge priester, dat is de plaats waar de Heer woont tussen de cherubim en dat soort dingen. Dat is mooi en het is dus een beeld van de verhoging van Christus tot in de hemel zelf. Dan mag je al blij wezen als men dit erin leest, want meestal leest men er niet anders in dan het bloed is een beeld niet van leven, maar van dood. En de dood wordt dan gebracht in het heiligdom. Mij ontgaat het. Dood in het heiligdom. Maar toch wel. En die andere bok, dat is uitgelaten buiten de legerplaats in de woestijn. En dat is ook een beeld van de Heer Jezus. En u weet wat er met die bok gebeurd is buiten de legerplaats? Er schiet me een heleboel door de gedachten. Dus ik moet. En u weet wat er met die bok gebeurd is buiten. Oké. Weet u wat de Joden doen als ze grote verzoendag vieren? Tegenwoordig, nu. Nou ja, als het de tiende van de zevende maand is dus. Hè? En als ze dat doen met die bokken. Weet u wat ze dan doen met die. Met die bok? Ik weet niet eens wat ze met het bloed van de ene bok doen. Want ze hebben geen tempel. Maar die andere bok, dat doen ze wel. Weet u wat ze ermee doen? Ze brengen hem buiten Jeruzalem, een eind naar het oosten. Daar komen ze in de buurt van de Araba. Dat weet u langzamerhand wat dat is. En dan gooien ze het beest van de rotsen af naar beneden. We menen dat hij dood moet. Denken ze altijd als er iets geofferd moet worden, dat het dood moet. Ook dat is een misverstand. Nou ja, het is gecompliceerder, maar het is een misverstand. En wat is er met die bok gebeurd die men uitlaat op grote verzondag in de woestijn? Ja, er staat in de boeken, ja, die is dan noodlottig overleden. Ja, wat dacht u dan? Dat die bok nou nog steeds leeft of zo? Zo van hem wordt buiten de legerplaats gebracht. En daar is hij dus gestorven, net als de Heer die buiten de legerplaats gekruist is. Maar dan ben je toch in de war, want Hebreeën die zegt, laat ons dat dan uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad uitdragende. Niet stervende, maar zijn smaad uitdragende. Hij leeft buiten de legerplaats. Onze heiland leeft, hij leeft toch? Ja, maar niet in de wereld, maar daarbuiten. Hij heeft zich teruggetrokken. En hij zal in de toekomst alsnog komen. En wij gaan in tot de troon der genade, wij naderen tot hem. Wij accepteren een hemelse positie onder het nieuwe verbond, maar we plaatsen ons hier op aarde, buiten deze wereld. En dat zijn de twee kanten van onze zaligheid. Aan de ene kant geplaatst in het heiligdom, maar dat is boven voor ons nog. En de. Nee, voor ons blijft dat zo hoor, maar goed, het heiligdom is boven. En anderzijds in deze wereld staan we overal naast. Ik wijs er met klem op dat in de loop van de Bijbelse, van de kerkgeschiedenis, er mensen waren die bij gelegenheid weer eens de Bijbel ontdekten. En die dan zeiden, ja, dat kan wel zijn dat wat de kerk leert, maar in de Bijbel lees ik dit. En u weet wat er met die mensen gebeurd is, toch? Nee, ongeacht of ze correct waren of niet. Maar ik bedoel gewoon principieel. Leer van de kerk of de Bijbel, waar gaat het om? En dan zeggen ze, nee, maar in de Bijbel staat dat zus, en daar hou ik mee aan. En dan werden ze de kerk uitgezet. Soms wel erg rigoureus, moet ik u zeggen. Maar toch, ik bedoel gedood, ja. Maar zo ging dat. Luther was nooit van plan de kerk uit te gaan. Hij werd in de ban gedaan, hij werd geëxcommuniceerd, wat een gek woord is overigens. Maar niet te lang over nadenken. Maar hij werd eruit gebonjourd. Hoewel dat meer klinkt naar Calvin trouwens. Toch, in het Frans, maar dat even terzijde. Maar dat is de gebruikelijke gang van zaken altijd geweest. En dat is het probleem. Wij als christenen, wij houden ons aan de schrift en wij staan dan meteen overal buiten. Dat neemt overigens niet weg, en dat zeg ik met een grens, dat neemt niet weg dat wij niet het enige zijn die buiten staan. En al die buitenstaanden samen vormen toch ook een eenheid en een cultuur en een structuur en een, hoe noem je dat, een gemeenschap. Ik wijs altijd met trots op die foto's die daar hangen. Iemand vroeg erom, kun je die foto's niet nog eens een keer publiceren? Hebben we gedaan. En daarmee laten we zien, wij zijn niet zomaar aankomen waaien. Niet maar een incident, of we hebben een tekst die we anders uitleggen dan anderen. We staan in een langere traditie van mensen die ook overal buiten stonden, die geen kerkelijke achtergrond hadden en op persoonlijke titel in een relatie tot de Heer het woord Gods ter hand namen en predikten. Heb je dat nog? En ik zeg het met groot genoegen, want zo is het. En dat is altijd zo geweest. Het is niet helemaal een bekende gedachte, maar daar is ook over geschreven. Kerkgeschiedenis van die soort. Niet de geschiedenis van de grote bekende kerkgenootschappen, maar de geschiedenis van de ketters, om zo te zeggen. Toch? Degene die daar buiten stonden. Maar dat is natuurlijk veel minder bekend. Wat is wel het probleem wat wij hebben. Hoe dat ook zij, de Heer had niks met de Joden. Ik weet het natuurlijk, men zegt, Jezus was toch een Jood en de discipelen waren toch Joden. Dan zeggen, ja, als u bedoelt dat ze afstammelingen waren uit het huis van Juda enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat zal zo zijn. Maar of ze Joods waren in religieuze zin, nou, de Heer Jezus in elk geval niet. Echt niet. Daarom lag hij overhoop met de schriftgeleerden en de fariseeën enzovoorts. Minder met de sadduceeën, om eenvoudige reden dat die het toch niet zo serieus namen met de Bijbel. Dan zijn ze meteen ook minder vijandig. Dat is in onze dagen ook zo. Nog steeds. Soms denk ik, je kan beter te maken hebben met atheïsten die van niks weten. Oh, ik wil nogal wat zeggen. We zijn hier nou even onder elkaar. Je kunt beter te maken hebben met Rooms-Katholieken, want die gebruiken nooit een Bijbel. En die kijken je verbaasd aan, staat dat in de Bijbel? Oh, is het? Dan staat het in de Bijbel. Hoor. Niet dat het iets uitmaakt, want ze zijn afhankelijk van de levende kerk. Ik heb het gehad, hoor, bijeenkomsten in Brabant. Komen mensen naar bijbelstudiebijeenkomsten, hebben geen bijbel bij zich. De keer daarop ook niet, het hele seizoen lang niet, het volgende seizoen ook niet. Ga gewoon op een stoel zitten en alle armen over elkaar laten het voorbij komen. Ik heb er namen bij ook, hoor. Zie ze nog zitten. Die luisteren gewoon. Nee, serieus. Kwamen tot geloof. Ze wisten waarachtig wel. Maar het idee van Bijbel lezen en begrijpend lezen, dat was een volkomen vreemd. Ja. En soms denk ik, dat kan je beter hebben dan die mensen die wel de Bijbel lezen. 3 keer per dag bij het eten. Dat schijnt met de medicijnen gepaard te gaan. 3 maal daags 1 hoofdstuk of zoiets. Dank u wel, dokter. Ja, maar als je zegt, maar wat betekent dat dan? Ik zeg altijd, je hoort aan die mensen dat ze wel lezen, maar dat ze geen idee hebben wat er staat. Dat hoor je terug. Dat hoor je aan de manier en de ademhaling, de interpunctie, hoe heet zoiets, aan de fraseringen, aan de toonhoogte, geen idee. En het wordt ook niet beter. En zo doen de Joden dat ook. Je moet het kunnen opzeggen, althans de Torah. Maar wat er staat. Dat is het punt niet. Zie? Dat is het probleem. Daar hoorde de Heer Jezus niet bij. Die zegt gewoon tot zijn Joodse, orthodoxe, fariseeëse tijdgenoten. Heb jij dan ooit gelezen? Dubbele punt. En dan citeert hij. Toch? Wat betekent dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot de hoofd des hoeks. Dit is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Toen werden ze toch boos. Want toen begrepen ze ineens dat die bouwlieden dat zij dat waren. Nee, dit staat in Matteüs 21. Letterlijk. Ze kenden hun Bijbel niet. En ze geloofden hem ook niet. Dat zei de Heer ook. Hij zei, je beroep je op Mozes, maar als je Mozes geloofd zou hebben, zou je in mij geloofd hebben. Want hij heeft voor mij geschreven enzovoorts. Dus nog een keer, ik zeg nou niet dat het christendom voortkomt uit het jodendom. Dat is absoluut onjuist. En het idee binnen het jodendom dat die ene bok buiten de regenplaats op aan zijn eind moet komen, is volstrekte onzin. Daar leefde hij namelijk. Net als u en ik. Buiten de legerplaats. Wij horen aan de ene kant in het heiligdom, bij de troon der genade, levend en wel tussen de cherubijnen der heerlijkheid, met de Heer gezet in de hemel. Dat is die ene bok, en die andere bok betekent het buiten de legerplaats. Het is precies de hele inhoud van de Hebreeënbrief. Dus dan hebben we vanavond in een kwartiertje, ook in 20 minuten, de hele Hebreeënbrief besproken, toch? Laat ons ingaan op een vers en levende weg, omdat wij een hoge priester hebben van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Laat ons tot hem ingaan. En uiteindelijk met laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Alleen het probleem is natuurlijk dat wij mensen allemaal hebben het idee dat we in de wereld iets moeten betekenen. Hier in de wereld iets moeten tot stand brengen, de wereld moeten verbeteren. En dan heb ik het nog niet eens over het klimaat en zo. Dat soort dingen meer. Ja, toch? Dat is niet christelijk, dat is niet waartoe wij geroepen zijn. Ik zeg ook niet dat het antichristelijk is. Ik zeg alleen dat het niet, dat is gewoon de natuurlijke mens. He? Een strijd om het leven in stand te houden enzovoort. Ik vind het allemaal prima, maar dat is gewoon de natuurlijke mens. Dat is niet christelijk. Christelijk is, ik gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik scha. Dat is de berijmde versie van Filippenzen 3. Wat mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Wat? Dat ik uit een Israëliet ben, het zaad Abrahams, naar de wet en fariseeën, zelfs uit de stam van Benjamin, dat alles, naar de rechtvaardigheid, voor zover die bestaat onder de wet, onberispelijk. En ik heb het alles om Christus wil schade geacht. Opdat ik Christus zou gewinnen, opdat Christus mijn winst zou zijn. Heb u dat? Nou, dat is onze positie. Nou ja, en die van Paulus natuurlijk in de tijd. En ik moet nog even wat zeggen, want ik was nou toch onderweg. Dan ben ik weer een beetje terug bij het onderwerp. Hebreeën zegt, terwijl wij dan de hoge priester hebben, een volgende hoge priester, niet Aaron, maar die waarvan Aaron een beeld was. Dat is Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar een beeld daarvan vinden wij in de tweede hoge priester van het oude verbond, binnen het oude verbond. Dat was dus de zoon van Aaron, namelijk Eleazar. En die heet in het Grieks. In het Frans weet ik het inmiddels ook. Dat heb ik in Marseille opgedaan. Drong niet tot me door. Saint-Nazaire. Maar goed. Lazarus. Dat is Eleazar, maar dan via het Grieks. Lazarus. En waar woonde Lazarus? Dan heb ik het niet meer over Eleazar, de zoon van Aaron in het Oude Testament. Maar nou komt de naam terug. Het beeld dus ook. In het Nieuwe Testament, waar woonde die? Op de Olijfberg. En toen ging hij dood. En toen zei de Heer, Lazarus, kom uit. Toen moest hij een hele lange trap op, als ik het goed gezien heb. Ja. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Kom uit. En dat is wat hij deed. En er staat er nog, luister, er staat er nog laconiek bij dat ze hem moesten uitpakken. Want hij was ingewikkeld. Toch? Want dat bandage, dat is een beeld van gevangenschap, van banden. Dat is het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond sta je in de vrijheid. Dus hij moest uit het graf, daarmee uit zijn gevangenis, en hij moest uit zijn banden enzovoort. Dat is Lazarus. En hij leefde nog lang en gelukkig. Daarna, ik heb 3 van zijn graven bezocht. Er zijn weinig mensen die 3 graven hebben. 1 in Bethanië, samen met mijn broer, dat heb ik u verteld. Met op een stokken mee, voor het geval, nou ja, enzovoort. Zonder gids namelijk. Daarna in Jeruzalem, want dan wijzen ze ook het graf van Lazarus aan. Want dat levert geld op, voor de toeristen, weet u wel. En daarna heb ik het bezocht in Marseille. Want Lazarus wordt beschouwd als de eerste bisschop. Waarom ook niet? De eerste bisschop van Marseille. Hij wordt geacht in Marseille gepredikt te hebben. Ik meen ook dat hij behoorde bij het gezelschap van Jozef van Arimathea enzovoort in het bootje. U weet wel dat verhaal, maar dat ga ik nou niet verder op in. Maar er is een kerk die gebouwd zou zijn op zijn graf aan de Oude Haven in het centrum van de stad enzovoort. Hoe heet die kerk? Weet iemand het nog? Weet het niet. Het is niet naar hem genoemd, maar je vindt zijn naam wel in de crypte daar beneden. Toen maar. Lazarus. Een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. En nou toch bezig ben. Ik weet het, ik vertel het chaotisch, maar ik ben van Psalm 40. Waar staat dat het onmogelijk is om uw werken op orde te verhalen. Ik heb dat eerder gezegd, toen kreeg ik van iemand kunstig met een laserbewerkt stuk metaal, aluminium. Waar is Barry? Barry. Van Barry kreeg ik dat ingebrand, die tekst in. Dus die hangt bij mij in de kamer. Dat het onmogelijk is om de werken Gods op orde te verhalen. Ik kan het ook niet. Maar ik vertel u maar eens wat. U begrijpt nu waarom de Heer in Bethanië. Dat is nog steeds op de Olijfberg. Een paar weken daarvoor, of wanneer het maar was. Weende bij het graf van Lazarus. Terwijl hij notabene wist dat Lazarus ook nog weer zou opstaan uit de dood. En dan zeggen de omstanders, ziet hoe lief hij hem had. U kunt het nalezen in, Johannes 11 geloof ik. Ziet hoe lief hij hem had. Ja, maar Jezus wist als profeet dat Lazarus een type was van hemzelf. En dat hij zelf zou sterven, de dood in zou gaan. En zou opstaan vervolgens weer als de hoge priester, als de echte Lazarus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Hebben jullie die nog? Goed, en dan nog een paar, u kunt het ook niet op orde opschrijven. Ik ook niet, ik heb ook geen aantekeningen. Dat is niet te doen. Zit ik aan mijn bureau, hoe schrijf ik het op? Dat is niet te doen. Ik kan me er toch ook niet aan houden, ook nog. Want dan denk ik, ik heb het verkeerd gedaan, dus doe ze dan maar weer weg. Want u weet toch goed, was de eerste hoge priester, die van het oude verbond, was Mozes. En daar kwam Mozes aan zijn eind ook alweer. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Het was Aaron, sorry. De eerste hoge priester van het oude verbond was, ik knip het eruit. Niet dus. De eerste hoge priester van het oude verbond was Aaron en zijn zoon was Eleazar, Lazarus in het Grieks. En Aaron kwam aan zijn eind op de berg Hor. Degenen die daar geweest zijn begrijpen dat die oude man dat nooit kon overleven. De laatste keer dat ik er was, dacht ik dat ik die laatste trap, het laatste stuk was een trapje. Dat ik het ook niet zou kunnen, maar toch onder luid applaus beklom ik dan de laatste treden. Compleet uitgeput enzovoort. En net als de keer daarvoor zei ik, dit doe ik nooit weer. Maar goed, dan ben je echt wel buiten adem. Maar toch maar. Ze hebben daar dus ook, het heet Jebel Harun dus, hè. Jebel is een gipfel, dat is dus gewoon een bergtop. Harun is Aaron. Aaron. Aaron, Aaron. Jebel Harun, dat is een wit moskeetje. Je ziet het kilometers, vele kilometers in de omtrek. Bovenop die berg daar, dus je kan het zo vinden. Binnenin is het steken donker, maar binnenin heb je dan een grafmonument van Aaron. En je hebt in de muur een zwarte steen. Dat is van de Mohammedanen, die erg vindingrijk zijn ze ook niet. Dus ze hebben daar ook een zwarte steen die uit de hemel gevallen is. En, hè? In Mekka toch ook? Die is iets groter. Maar zoveel mensen kunnen daarboven toch niet in dat moskeetje op Jebel Harun, de berg Hor. Maar in de muur, dat wist je dat niet? Ja, zit in de muur zit zo'n bezoogte, zit zo'n zwarte steen. En dan moet je dan je handen ophouden of zoiets, of bij bidden of weet ik veel. Want Aaron betekent zoveel als licht. Oor, aar is licht, hè? Dat weet u toch, hè? Licht. En Aaron wordt geacht de lichtdrager te zijn. Dat is omdat het priesterschap geacht wordt verantwoordelijk te zijn voor het woord van God. Daar hebben we het al over gehad, dus dat hoeft nou niet meer. En omdat het licht is, is het dus een bedevaartplaats voor blinden. En die worden geacht daar weerziende te worden dan. Nou heb je daar niks aan, want het is daar steken donker. Maar ja, ik vind het ene, erg komisch aan de ene kant. Aan de andere kant, ik vind het toch leuk dat het er allemaal is. Dat dit bepaalde waarheden daar toch bewaard worden. Ik ben blij dat dat ding daar staat, die hele moskee. Ja, ja, en er zit dan een bedouin, die heeft dan een grote sleutel. En die doet daar niks behalve bedelen. En, daar hebben we vriendschap mee gesloten in de tijd. Trouwens, die man die ons de eerste keer daar gebracht heeft, vonden we daar jaren later terug. En toen was hij de baas daar, want daarvoor was het zijn vader. Toevallig, hè? Ja. Maar dat interesseert ze verder niks. Maar het is er wel, je kan het gaan kijken. Het is... Maar het punt is dat daar Aaron stierf, dat is symbolisch het eind van het oude verbond. En hij werd daar opgevolgd door... Op die berg, die niet voor Jeruzalem ligt, maar voor Petra. Had ik nog niet gezegd, of wel? Had je wel gezegd? Op de berg Hor, die voor... Vanuit de berg Hor kijk je op Petra. Bosra, wat het maar is. De plaats in de woestijn. Waarin Israël vluchtte en zal vluchten in de toekomst. Zie? Maar het is wel de plaats waar Eleazar zijn hoge priesterschap begon. Ze keken Aaron naar de berg op. En als je bleef kijken, er zullen wel iemand gezegd hebben, hij zal terugkomen. Toen hij omhoog ging. Maar wie terugkwam was Eleazar, Lazarus. Heb je dat nog? En daarom verwacht ik dat als het Joodse volk, of wat er van over is, overigens tot bekering komt en daarheen vlucht enzovoort, en dus het hele Jodendom achter zich moet laten, dat het daar geconfronteerd wordt met de hoge priester van het nieuwe verbond. Oké, Melchizedek, in andere term Lazarus, maar dan de echte. Degene die opgestaan is de Heer Jezus Christus zelf. Heb je dat nog? Zo gaat dat, dat fluit, dat die beelden die vallen over elkaar, grijpen in elkaar, vormen één geheel. Ik ben er stellig van overtuigd dat als de Heer zich openbaart, als Jezus van Nazareth, niet maar als Jehovah, maar die zijn voeten zetten op de Olijfberg, maar als Jezus van Nazareth met die littekenen in zijn hand en men vraagt hoe komt u daar dan aan enzovoorts, ook het Zacharie allemaal, hè, dan dat gebeurt daar. Nou ja, en als je dan... We gaan toch geen reis meer doen daar naartoe. Maar als je dan van de berg hoor af weer terug, weer naar beneden gaat... en dus Petra in... als je tenminste op de juiste plek linksaf gaat... dan, moet je, dan ga je Petra in, dan kom je langs de Snake Monument... het slangenmonument. Nee, het grote Snake Monument... dat is een gekrulde slang boven, helemaal bovenop... Normaal ga je onderlangs, maar als je wil naartoe wil, dan moet je de weg bovenlangs hebben. Je kunt er zelfs opklimmen, dat doen sommigen ook, vandaar dat het een beetje versleten is. Maar het is duidelijk een gekrulde slang die er al heel lang daar is. En niemand weet, staat in alle boeken, dat niemand weet wat het is en waarom dat ding daar is. En als je nou vanavond hier bent, sprak hij arrogant. Wat zijn we toch arrogant? Zal ik het u vertellen? Dat is de plaats namelijk daar onderaan de berg. De Israëlieten bij het Edom. Terwijl ze wachten op de koning van Edom. Waar ze gebeten werden door allerlei slangen. En dus ziek werden of dood gingen. Wat het maar was. Of dood zouden gaan. En toen zei de Heer tegen Mozes. Maak u een koperen slang. Stel die op één staak. Op een stang. En zal geschieden al wie de slang op zit, zal genezen worden, toch? Dat was daar. En dan heeft iemand, ik denk, want ik heb nog meer, maar dat ga ik nou allemaal niet vertellen. Dat kan niet, maar ik denk dat Salomo in zijn dagen monumenten heeft opgericht bij nogal wat locaties, waaronder die van de doortocht door de Schelfzee. Bij Nuweiba in de Golf van Aqaba. Aan elke kant van de Golf van Aqaba. Aan de overkant in Saoedi-Arabië staat hij niet meer. Aan deze kant staat hij nog wel. Een pilaar. Waarvan niemand weet waarom dat ding daar staat. Maar hetzelfde verhaal. Dus de locatie van de doortocht. En ik denk dat Salomo ook degene geweest is die in de tijd het slangenmonument heeft laten maken daar bovenaan. Bij Petra, naast de berg, hoor, kom je daar langs. En de verhoogde slang is een beeld van de verhoogde Christus. Ach, daar komt mijn zin weer, hè. En omdat men alles wat op Christus schijnt te slaan, van toepassing brengt op zijn kruisiging, denkt men dat de verhoogde Christus de gekruisigde is. En dat is niet zo. De verhoogde is degene die zit aan de rechterhand Gods. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Dat is naar de hemel. En wie vandaag opzit naar de verhoogde slang als beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Berg hoort ernaast. Petra daar. En deze plek. Wie opzit naar de verhoogde Christus, de echte Lazarus, de opgestane. Zal niet verderven maar eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3 vers 16. Lees het maar na. Want men is die dingen op een of andere wijze kwijtgeraakt. Maar echt, je vindt die dingen allemaal terug, hè? Allemaal bij elkaar, ook deze historische feiten nog steeds. En waarom het zo zou zijn, niet alleen als herinnering aan het verleden, maar via het verleden als een verwijzing naar dingen die nu nog toekomst zijn. Het is de locatie van de, misschien moet je niet zeggen bekering, maar wel het is de locatie waar Israël officieel tot geloof zal komen. Daar. En dan vanuit die woestijn, want het is in de woestijn van Edom, in het gebergte Paran, in het gebied van Seir, want er zijn nogal wat namen die ervoor gebruikt worden. Dan zal men van daaruit optrekken alsnog naar het verwoeste land om het te reinigen en te bouwen. En zo kom je van de Olijfberg alsnog in Jeruzalem. Heb je dat? Men vlucht Jeruzalem uit, letterlijk, in de toekomst. En via een omweg gaat men via Petra, Edom en wat het maar was, de Berg Hor, wat het maar was. Via de Sik, de poort uit, over de Koninklijke Weg, de King's Highway, de Koninklijke Weg. Alsnog weer de Jordaan over naar waar eens Jeruzalem lag, dat dan nog gebouwd moet worden. Alsnog. En dan is het de stad van de, waar de stoelen des gerichts van het huis van David staan. De stad waarvan de psalmist zei, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Want het is de stad van David. Dat is in de toekomst. Maar de Heer wordt op de Olijfberg. Dat is een spiegelbeeld dus van het andere. Ik bedoel dit. Je hebt aan de ene kant de berg Hor tegenover. Ik moet het zo uitbeelden. De berg Hor tegenover Petra. Maar in het noorden heb je de berg, de Olijfberg tegenover Jeruzalem. Het is een volstrekte spiegelbeeld. Maar de Heer is daar op de Olijfberg met die, bij die Lazarus en hij weent. En hij trekt de berg over en hij staat op de berg, ziet Jeruzalem en hij weent over de stad. Het is zijn toekomst. Nou ja, in hoge mate de onze. Maar prima, het is zijn toekomst. En lees nou even mee hè, in Lucas 19. Ik heb u reeds gelezen de woorden van de Heer Jezus. Ik heb niet alles gelezen wat hier allemaal staat. Hè. Ik denk niet dat het nodig is. Maar er staat in vers 41. Als hij nabij kwam en de stad zag. Dat is de bekende locatie. Weende hij over haar zeggende. Och of gij ook. Net als de discipelen, bekende het ook nog in deze uw, let op, ook nog in deze uw dag, de tiende van de eerste maand, de dag van het doortrekken door de Jordaan onder Jozua, de dag van het in huis nemen van het paaslam. Het komt nog een paar keer vaker, wat minder opvallend in de Bijbel voor trouwens, de tiende van de eerste maand, maar vooruit. De laatste dag van de 69 weken van Daniel, uit Daniel 9, 7 weken en 62 weken tot op Messias de Vorst, die afgesneden zou worden, niet zou hebben. Want zo staat het er echt, heb ik u gezegd reeds, hè, in Daniel 9. Of gij ook nog bekend het ook nog in deze uw dag. Hetgeen tot uw vrede dient, verwijzing natuurlijk naar de oudtestamentische uitspraken over het verbond des vredes, wat de Heer met hen zou sluiten, en de vorst des vredes die komen zal, en misschien een verwijzing naar de Joodse gewoonte om elkaar met het woord vrede te begroeten, niet op overtuigende wijze. Nee, want je moet zeggen, shalom. Nee, dat is ons onderwezen door onze gids, uitgebreid. Je moet niet zeggen shalom. Shalom. Nee, shalom. Ja, je hoort dat het zelf niet geloven. Toch? Nou ja. Heel geen tot die vrede niet. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Maar beste mensen, er is zoveel ook in onze dagen verborgen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de hele rest van de wereld. En zelfs voor vele christenen om de eenvoudige reden dat ze niet willen weten wat er in de Bijbel staat. En hoewel ze zeggen te geloven, niet allemaal, maar hoewel ze zeggen te geloven wat in de Bijbel staat, kan het ze geen bal schelen. Dus ze zeggen gewoon eventueel en desgevraagd, ach, dat zullen we later wel zien. Het zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Met de uitdrukking, de spottende uitdrukking van Godfried Bomans. De zoeker. En tegelijk de filosoof had hij maar gewoon zijn Bijbel geloofd. Maar hij ging liever door het leven, denk ik, als zoeker. Ik vind het dramatisch, eerlijk gezegd. Maar ja, ik heb meelijden met dat soort mensen. Een zoeker, echt, heel serieus. Maar toch, vertrouwend op het eigen intellect. Maar hij moet vertrouwen op het geschreven woord, op de openbaring Gods. Daar zit het probleem. Dat is wat ik ook heb tegen filosofie. En wat Paulus ook heeft tegen filosofie. Hij noemt het ijdele verleiding en valselijk genaamde wetenschap. Omdat het voortkomt uit de mens. De menselijk denken. Maar het menselijk denken is niet verkeerd als zodanig, zolang het gevoed wordt door onderwijs. Namelijk het onderwijs van het woord van God. Zie? En daarom geven we het hier ook aan kinderen. Hè? Toch? Onderwijs in het woord van God. Dat moet de basis zijn van alle redenering. Onze gedachten, overleggingen gevangen leiden tot Christus, heet dat in de woorden van Paulus. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ze weten het niet, ze zijn ziende blind. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. Dat is loopgraven, wallen. Dat is wat de Romeinse legers gedaan hebben. En wat legers in het algemeen deden als ze steden moesten veroveren. Heb ik nog nagevraagd aan Freek. Frederik Hendrik, mooi handje. Kennen jullie die nog? De stedendwinger. Die had bouwkundigen in dienst, want die wisten hoe je iets wat gebouwd was kon onderuit halen. En anderzijds hoe ze dingen konden bouwen om een stad in te sluiten enzovoorts. We hebben heel wat stedenbouwkundig onderzoek gedaan, die lui. Militairen doen dat. Maar goed, was toen ook al hoor. Zij zullen een begraving rondom u opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. Als je wil weten waaruit die benauwdheid bestond, dan moet je Flavius Josephus lezen. Maar beter niet voor het slapen gaan. Trouwens, dat gaat je niet lukken, want daarna doe je geen oog meer dicht. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar het is gebeurd. Uiteindigend in de inname van Jeruzalem, de dood van allen die daar nog over waren, voor zover ze niet uitgehongerd waren, enzovoorts. Ze werden gekruist namelijk, de inwoners van Jeruzalem. Echt. En wat er van de stad nog over was en wat nog steen op steen bleef eventueel, is vervolgens van elkaar gescheiden geworden door de Romeinen na de opstand van Bar Kokhba. Toen is werkelijk geen steen op steen gelaten, is de stad compleet geëgaliseerd geworden. Heb je dat? En de muren die er nu staan, de oude stad, dat is pas even later gebouwd door de Moren. Doe maar. Zij zullen u tot de grond nederwerpen, staat er. Is letterlijk gebeurd. En uw kinderen in u, uw bevolking dus. En zij zullen u de steen op de steen niet laten. Allemaal gebeurd. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekende. Welke tijd? Tin Nisan. Aan het eind van de 69 weken van Daniel. Dan zou de Messias komen, maar afgesneden worden. En het koninkrijk zou niet openbaar worden. Hij zou niet hebben. En dat heet, zie uw koning komt arm. Toch? En hij is heiland. En dat is tot vandaag. Als Pilatus hem vraagt, hoe zit het? Bent u een koning? Nee, die vroeg eerst, dat is Johannes 18 geloof ik. Hij vroeg eerst aan Jezus, bent u de koning der Joden? En toen zei de Heer Jezus, nou ja, de koning der Joden, dan zouden de Joden mij niet aan u hebben overgeleverd. Bedenk je dat nou zelf of heb je dat uit een boekje? Zo staat het er niet, maar dat zei hij wel. Heb je dat zelf bedacht of hebben anderen u dat verteld? Koning der Joden. Nou goed, Oké, okay. Let me rephrase dat, zei Pilatus, want hij sprak Engels. En hij zei, bent u dan een koning? En toen zei de Heer in een zinnetje. Hoor ik hem? Klopt wel. Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik vind hem prachtig. Lees hem een paar keer. 100 keer of zo. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier betekent of suggereert op zijn minst. Maar later is mijn koninkrijk wis en waarachtig wel van hier. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dus toch een koning, maar niet hier. En als het niet hier is, waar is het dan? Vandaar. Dus nu is mijn koninkrijk vandaar. Niet met uiterlijk gelaat. Dat was de uitdrukking. Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Maar het koninkrijk krijgt wel een uiterlijk gelaat. Maar het komt, als het komt, komt het niet met uiterlijk gelaat. Want dan is het eerst verborgen. En als het koninkrijk straks hier op aarde gevestigd is, dat is niet een nieuw koninkrijk, want het bestond al 2000 jaar. Het is niet het aanbreken van het koninkrijk in de toekomst. Het is de openbaring van een koninkrijk waarvan wij de eerstelingen zijn. En de koning is inmiddels al bijna 2000 jaar dan, geleden al gekroond. Wij zien Jezus. Psalm 8, Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Begrijp je wel? En dat is sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus, uiteraard. Kortom, hier wordt een oordeel over Jeruzalem aangekondigd, terwijl de Heer een verblijf kiest op de Olijfberg, en dat blijft al deze dagen zo. En mocht iemand nou weer zeggen, maar de Heer kwam toch in Jeruzalem? Dan zeggen, ja oké, en wat deed hij toen? Zich laten toejuichen onder de muziek van, hoe heet die band ook alweer? Van Sint Cecilia, oké. Okay. Van, wat zei hij, Semper Avanti? weer wat anders. Maar goed, Soli Deo Gloria dan. Echt niet. Hij kwam op het tempelplein, daar kom je dan ook meteen, want dat grenst aan de Olijfberg, nou ja, aan het Kedrondal eigenlijk. Het tempelplein, en wat deed hij daar? Hij sloeg de hele boel kort en klein. En die hele boel was, sorry, maar dat was de Joodse boel. Dat was de... U zegt, nee, maar het ging om die handel waar de Heer bezwaar tegen had. Ja, tegen christenen wordt later gezegd, zij zullen van u een koopmanschap maken. Dat is christendom ook geworden. Business. Daar gaat het allemaal om. Het was in het Jodendom ook, het is overal zo. Maar het was in het Jodendom ook zo. En de Heer slaat alles in de tempel, alle Joodse activiteiten, slaat hij kort en klein. Hoe kan dat hij in de dagen daarna toch gewoon op het tempelplein leerde, want dat staat er, dat weet ik ook niet hoe dat dan gegaan is. Zijn hem uit laten razen kennelijk, of wat het maar was, maar hij had er niks mee. Zie? En in diezelfde dagen, het staat hier geloof ik weer niet. Maar in diezelfde dagen was er ook sprake van dat hij naar Jeruzalem ging op zo'n dag, op een van die dagen. En ik kwam hier onderweg langs een vijgenboom, per slot Betfage, weet u nog. Ik sta ook wel weer langs een vijgenboom. En hij ging omstandig kijken of er vrucht groeide aan de vijgenboom. Let op, er staat het. Hij keek en er was geen vrucht aan en toen vervloekte hij de vijgenboom. En toen kwamen ze de andere dag of zo er weer langs en toen was hij helemaal verdord. En er staat het laconiek bij, maar het was de tijd van de vijgen ook niet. Wat voor praktisch voorbeeld kan ik daaraan nemen? Welk voorbeeld moet ik navolgen? Welke uitspraak spreekt mij het meeste aan? Welke waarschuwing voor mij zit erin? Met al je ethiek kom je nergens. Die vijgenboom is in dat geval een beeld van de Joodse staat. De uiterlijke vorm van het volk, zal ik maar zeggen, van Israël. Er groeit geen vrucht aan, inderdaad. Daarom wordt die vervloekt. Dat wordt met de Joodse staat gedaan. Die wordt inderdaad vervloekt. En dan kun je nog alsnog zeggen, maar het was ook de tijd niet. Zoals Johannes schrijft, ze konden ook niet geloven. Waarom niet? Johannes 12. Ze konden niet geloven. Waarom niet? Omdat de profeten gezegd hadden dat ze dat niet zouden doen. Dus als je de profeten gekend had, had je geweten dat ze niet zouden geloven. En dat het dus toch niet de tijd van de vijgen was. En dezelfde dag nog, of een dag later, je hebt maar 4 dagen. Dezelfde dag nog, of een dag later, zegt de Heer, let op het uitbotten van de vijgenboom. Komt toch een herstel. Dat is in de toekomst, dat is in de wederkomst van Christus. Maar alle gebeurtenissen hier in deze zogeheten Lijdensweek vinden plaats met op de achtergrond de Olijfberg, vanuit die plek. Het spreekt allemaal over de ondergang van de Joodse staat, van het Joodse volk, de verwijdering van het Joodse volk als Israël, dat wil zeggen, en wordt het woord van God afgenomen, omdat ze er niks mee doen en het zal gegeven worden aan een ander volk. En voor alle praktische doeleinden, dat zijn wij. Voor alle praktische doeleinden, juridisch steekt het iets ingewikkelder in elkaar, heb ik al eens gezegd, maar voor alle praktische doeleinden, wij hebben het woord. En niet zeggen, dat hebben we van de Joden gekregen, want je doet ze te veel eer. Ik heb al gezegd en ik herhaal het, ze zijn geliefden, beminden om de Vader wil. Ook voor mij, echt, hoogst persoonlijk, ja, zeker wel. Maar het neemt niet weg dat we het woord niet van de Joden hebben ontvangen. De Heer heeft het van hen weggenomen. Niet omdat ze het niet moeten hebben en geloven. Maar ze zouden het moeten beheren en prediken over de wereld. Dat doen ze niet en ze geloven het zelf ook niet. Dan heeft de Heer het van hen weggenomen en gegeven aan ons. Als dat in dienstknechten doet handeling totdat ik kom. Ja, dus zijn we meteen ook de dragers van de titel. Israël, het volk van God. En dat is niet iets wat pas gebeurt in Handelingen 28, zoals sommigen beweren. Of nog later, het is wat op voorhand vastgelegd is in de Bijbel, in het profetisch woord, in al deze beelden, in al deze verschillende wijzen, velelei wijzen waarop God tot de Vaderen gesproken heeft in het verleden. En het is niks anders dan de vervulling van Gods plan, van zijn profetisch woord en de toepassing daarvan in onze dagen. En in die positie verkeren wij. Buiten de legerplaats, maar als priesters van de Allerhoogste God. Toch? En gebouwd tot een tempel, een heilig volk, een verkregen volk. Dat is niet het Joodse volk, maar dat zijn wij. En als gevolg daarvan betekent het ook dat de prediking van het evangelie door ons in de eerste plaats zou zijn weer aan de Joden. Kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek en ook de apostel Paulus zelf. Iedereen weet het, ondanks alle wilde verhalen over Paulus. Iedereen kan het weten, overal waar hij kwam, ging hij eerst en vooral naar de Joden. Logischerwijze. Het had eigenlijk andersom gemoeten, maar daar kwam hij uit. Dat was fout gegaan, hij zelf ook, enzovoorts. Was daarnaast gezet, er tegenover. En vanuit die positie, eigenlijk als heiden en als Romein, bracht hij het evangelie aan de Joden, waar ook ter wereld. En het werd hem niet in dank afgenomen. En als wij het doen, in onze dagen, wordt het ons ook niet in dank afgenomen. Niettemin, er zijn de eeuwen door Joden geweest die vol overgave kwamen tot de Heer Jezus als hun Messias. En voor zover wij heidenen zijn van nature, wij zouden precies hetzelfde doen. Zalig worden niet uit de wet, Mozaïsche, niet uit de Joodse wet, maar uit de genade Gods.